Misschien hebt u gisteren wel gekeken naar de uitvaart van prins Philip in Engeland. 99 jaar. Een van de opmerkingen die mij trof was, het was een diepgelovig iemand. Ik kan niet in zijn hart kijken. En ik ben ook niet geroepen om als beoordelaar van uitspraken te fungeren, dus dat laat ik los. Wat ik dacht was het volgende. Stel dat alle mensen die overleden zijn van 90 jaar en ouder bij elkaar geroepen worden in het paradijs. En daar zouden Gijs en Philip elkaar ontmoeten. Ik weet niet hoe dat voelt. In elk geval zonder een Land Rover en zonder de glamour van een vorst. Maar ik weet zeker dat het bij Gijs gaat om de Heer Jezus. En als prins Philip diepgelovig de Heer Jezus kende als zijn heiland, als zijn verlosser, dan zullen ze elkaar ontmoeten. Ik weet van Gijs zeker, ik ga af van wat hij weet, ik veel hoe vaak geroepen heeft, gezegd heeft, dat hij graag naar de Heer Jezus wilde en dat hij daar wilde zijn waar de Heer Jezus geëtaleerd is als nergens anders. Ontbonden en met Christus zijn is verreweg het beste. Dat heeft Gijs in elk geval meegemaakt. En die uitroep, ik kom eraan hoor, het zou bij hem passen helemaal. Ik heb het niet gehoord, maar men zegt wat. Dat is wel typerend voor hem. En ook het lied van morgen in deze dienst gezongen over immer dichter aan zijn zij, dichter bij hem, was typerend voor hem. Dat heeft hij hier in Haarlem gezongen. Maar dat heeft hij ook in Jeruzalem gezongen, waar we met hem waren. Een van de Israël-reizen. En hij met een geleende gitaar datzelfde lied ging spelen. Maar toch wil ik vanmorgen niet over Gijs iets zeggen, maar over Gijs zijn heiland, Gijs zijn Heer iets zeggen. En dat is de Heer Jezus. Ik weet niet hoe u daarin staat. Je kunt namelijk religieus zijn, godsdienstig zijn en van alles beleven. Maar een persoonlijke relatie met de Heer Jezus is, nou ja, alles overtreffend. En ook bepalend, denk ik. En die persoonlijke relatie met de Heer Jezus had Gijs. En ik mag toch Gods genade zeggen dat ik die ook heb. En ik weet van velen hier die dat met mij kunnen zeggen. Ja, we kennen de Heer Jezus als onze persoonlijke heiland en verlosser. En we weten dat onze schuld weg is, onze zonden vergeven zijn. En een kind van God te mogen zijn heeft daarmee te maken. Ik hoop van harte dat u dat hebt, dat u dat weet. Want dat bepaalt waar u straks in de eeuwigheid zult zijn. Zegt ook een oud lied. Maar dat is ook de schrift. Toen Richard belde of mailde, wat is je thema voor deze ochtend? Dat was al voor Gijs overleden was. Toen heb ik gezegd, ik wil het toch graag hebben over de wonderen van de Heer Jezus. Dat heeft hij ook gezegd vanmorgen in de aankondiging. En nu kun je dus bij wonderen van de Heer Jezus denken aan het hele oude boek van Spurgeon, die daar zo'n pil over geschreven heeft. Maar als u hem zou hebben en lezen, dan denkt u na 3-4 bladzijden, nou, er mag wel wat korter. Al die uitvoerige beschrijvingen, misschien wel van vroeger. Je moet je voorstellen dat er toen geen enkele ondersteuning was, daar waren geen beelden bij. Dus als je iets neer wilde zetten, dan moest je dat met woorden omschrijven. Maar het is een magistraal werk. En ik had me toen een tijd terug voorgenomen om een hele serie studies te houden en ook op te nemen over de wonderen van de Heer Jezus. Dat gaat wel door, dat is nog niet gebeurd. En daarom wilde ik vanmorgen met jullie, nou ja, jullie als een soort proefkonijn gebruiken. Sorry, tussen aanhalingstekens. Want ik wil proberen om die toon te zetten. De toon van een hele serie. En dan ga ik u iets uit voorlezen uit Romeinen 1 en uit Filippenzen 2. Romeinen 1, het Nieuwe Testament, een brief van Paulus en Filippenzen ook van Paulus. Filippenzen 2. Romeinen 1, niet zo'n groot stukje, maar een paar teksten maar uit de aanvang van die brief. Ik begin bij vers 1. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Dat is een soort tussenzin. Dus het evangelie van God ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. En wat de geest van heiliging betreft, is hij met kracht bewezen te zijn de zoon van God door, en u moet er me niet kwalijk nemen dat ik een paar woordjes oversla, door opstanding uit de doden. Jezus Christus, onze Heer. Andere vertalingen hebben daar met kracht bewezen is Gods zoon te zijn door dodenopstanding. En daarbij gaat het niet alleen om de jongeling van Nain of het dochtertje van Jairus of Lazarus uit het graf geroepen, maar dan gaat het ook over zijn eigen opstanding uit de dood. En zegt vers 5, door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heideren ter wille van zijn naam, waartoe ook u behoort, geroepen of geroepenen van Jezus Christus. En dan uit Filippenzen 2. Filippenzen 2. Vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. En daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem een naam geschonken boven alle naam. Als je je afvraagt, wat is nu het grootste wonder van de Heer Jezus? En dan gaat u denken aan melaatsheid, dat was zomaar weg. Of dan gaat u denken aan iemand die helemaal krom gebogen was en ineens recht opstond. Of u gaat denken aan een blinde die ineens kon zien, of een dove die kon horen, een kreupele die ineens wandelde. U denkt misschien aan water zomaar veranderd in wijn. De vreugde was weer terug. U kan alles vinden in het Nieuwe Testament en u kunt het ene wonder mooier, duidelijker vinden dan een ander wonder, maar het heeft allemaal te maken met de Heer Jezus. Talloze zieken, alleen al als ze hem aanraakten, werden ze al gezond. En zelfs op afstand kon hij een heel bijzonder wonder doen. Hij zei tegen die hoofdman, ga maar naar huis, uw zoon is weer gezond of leeft weer. Dus je vindt van alles terug. En ik heb mezelf de vraag gesteld, wat is nu het grootste wonder door de Heer Jezus verricht? En daar wil ik u opzadelen. Niet dat ik nog geen antwoord heb, ik probeer het antwoord ook te formuleren. Maar het allergrootste wonder door de Heer Jezus verricht is wat we lazen in Filippenzen 2. Hij was in de gestalte van God. En dat woord gestalte in het Grieks heeft echte betekenis. Ik ga niet taalles geven, maar de wezenlijke eigenschappen hebbend van. Dat betekent als de Heer Jezus in de gestalte van God was, dan leek hij niet op God. Dat zou al heel wat zijn. Maar hij was het ook. Hij had de wezenlijke eigenschappen van God. Maar het merkwaardige daar in Filippenzen 2 is dat hij ook in de gestalte van een slaaf was. Hetzelfde woord. Dus twee keer datzelfde woord. Het is het Griekse woord morphe, waar u misschien van morfose, metamorfose. Nou, daar komt dat ongeveer vandaan. Dat Griekse woord wordt dus en voor in de gestalte van God zijnde gebruikt en gestalte van een slaaf aannemende. En dat betekende dat hij niet leek op een slaaf, maar dat hij ook echt de knecht was. De knecht van God. Waarover heel veel in het boek Jesaja te vinden is, bijvoorbeeld. De Heer Jezus. Nou, als u iets wilt zien van in de gestalte van God zijnde, dan zou u Jesaja 6... Ik kan het u voorlezen, maar u hebt ook een Bijbel. En als u thuis bent, bladert u dan Jesaja 6. En dan ziet u de Heere zitten op een hoge en een verheven troon. En de engelen, de serafs, die zijn daar en die roepen heilig, heilig, heilig. Ze hebben 6 vleugels. Met 2 bedekken ze hun gezicht, met 2 bedekken ze hun voeten. En met 2 bewegen ze alleen maar. Die situatie, de Heere in de troon en alles beeft, alles siddert, alles staat op scherp. Die enorme situatie daar omschreven, blijkt van de Heer Jezus te zijn. Dat is geen trucje van mij, maar dat staat in de Bijbel. Johannes 12 in het Nieuwe Testament staat in vers 41. Dit zei Jesaja toen hij zijn slaat daar nadrukkelijk op de Heer Jezus, die daar toen aanwezig was. Dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag. De Heer Jezus wordt daar geschetst als de Heere zelf, als Yahweh zelf. En in de troon, en de engelen daaromheen, en alles beeft, en alles siddert. En wee mij, zegt Jesaja, want als ik in die omgeving kom en die contraille ben, ik ben een man onrein van lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Wat valt? Nee, je zou wegvallen, je zou ten enenmale minpunten kennen van jezelf. Dat moment. En daar is één die de vraag stelt, wie zullen we zenden? En dan komt het antwoord, zend mij. Lieve broeders, zusters, beste vrienden, als u hier bent of meekijkt, de Heer Jezus. Het is echt waar, hij was niet alleen in de hemel, nou dat zou wel een plus zijn, maar hij was echt het centrum van de hemel. En hij was in de troon. En hij was de rechter. En hij was Yahweh, de Heere zelf. En hij was daar. En alle engelen buigen. Alles siddert voor hem. En de mensen die dit aanschouwen, die dit een beetje doorkrijgen, die zeggen, wee mij, want ik ben een man onrein van lippen. Je komt tot de conclusie van, hoe zou ik ooit passen in die sfeer, in dat gezelschap? Dat is Jesaja 6. En dan blijkt het de Heer Jezus te zijn. Maar u kent de Heer Jezus als degene die in Bethlehem geboren is. Hoe kan dat nou? Nou, dat is het grootste wonder. Dat hij die de allerhoogste was, de allergrootste was, en waar alles boog voor hem, dat hij zo klein werd dat hij paste in een baarmoeder of in een kribbetje in Bethlehem. U vult in. Het eerste is nog kleiner dan het tweede. vind het zo'n enorm wonder dat de Heer Jezus zichzelf verkleinde. Ja, we willen ons graag een beetje oppoetsen en een klein beetje manifesteren. We willen ons graag laten zien. Het zit eigenlijk een beetje in ons bloed. Me, the big number one, zo wordt het wel eens gezegd. Zo van, dat denk je wel wie ik ben. En vergeet het niet. En dat hoor je continu om je heen. We moeten respect hebben. En alles buigt voor koninklijke hoogheden en voor anderen die buitengewone dingen doen. Maar mensen die zich verkleinen, nou, die passen niet in onze cultuur. Echt niet. En dat weet u. Hoe moeilijk het is voor mezelf om een klein beetje minder te zijn. Johannes de Doper heeft ooit geroepen, hij moet wassen en ik moet minder worden. Dus nog minder. Het was al een woestijnbewoner met honing en sprinkhanen. Maar nog minder. Nou, dat was toch wel minimaal wat Johannes de Doper toen al had. Een aantal jaren. En dan nog minder. Maar hoe moeilijk is het om ons te verkleinen? Jezus zegt zelf, niemand die kan een L aan zijn lengte toevoegen. Nou, dat kan ook niemand. Maar om jezelf te verkleinen. Nou, maar je moet jezelf niet laten wegvegen hoor. Je bent ook iemand, je bent... Nee, je mag je zijn. En je krijgt aangeraden en aangepreekt om, nou ja, toch wel die sterke, krachtige figuur te zijn. De Heer Jezus, ziet u het gebeuren? Dat hij zich zo verkleinde. Weet u wat het grote probleem is in alle conflicten die er ooit geweest zijn in de kerken? En dat is dat mensen zichzelf ook wel belangrijk vonden. Opgeblazen. En dat komt ergens vandaan. Er was ooit een Satan, een engel, een hele bijzondere engel, een soort aartsengel, een beschuttende cherub, zo wordt hij genoemd, een hele bijzondere man. Sorry hoor, dat woord man, vrouw, kan ook, engel, onzijdig. We weten het niet, maar goed, een hele bijzondere. En die wilde nog hoger. Die wilde aan God gelijk zijn. Streven naar het hoogste. Dat heeft hij gedaan. En dat werd zijn val. Hoogmoed komt voor de val, zegt een spreekwoord. Je ziet het bij hem, bij die Satan. En in dit proces neemt hij graag jou en mij mee. Ook nadat we tot geloof gekomen zijn, lopen we gigantische risico's om dan toch iets bijzonders te zijn, desnoods in de kerk. Als we het dan in Den Haag, in de politiek niet kunnen doen, dan maar in Haarlem in de kerk. Zo'n natuur, zo'n drive zit in ons. Zou je willen dat je kleiner werd? Dat is moeilijk. Ik weet het wel. De conflicten die er zijn geweest in de kerken, de gezagscrisis, meervouders, die zijn talrijk. Dat zijn gezagscrisis. Dus dat betekent, het gaat alweer om de hoogste. In de Bijbel vind je een brief van Johannes, de derde brief. Daar is sprake van een meneer die graag de eerste wil zijn in de gemeente. En daardoor anderen eruit knikkert. Nu is er sprake van een broeder Secundus in de Bijbel. Die bestaat, een van de namen, een van de vele namen. En broeder Tertius, die bestaat ook, nummertje 3. En broeder Quartus bestaat ook in de Bijbel, dat is allemaal namen, nummertje 4. En Quintus bestaat zelfs, 5. Maar broeder Primus, nummertje 1, die wordt nooit genoemd. Maar dat wilde die man graag zijn. Hij wilde graag de eerste zijn. Hij moet zich verkleinen. Ik wil zo graag de Heer Jezus aan je voorstellen als ik het kan. Als degene die zich zo verkleind heeft dat hij de mensen gelijk werd. Zich zo ver liet verkleinen dat hij paste in een baarmoeder. Zich zo ver ging verkleinen dat hij paste in een wiegje in Bethlehem. En dat hij de knecht wilde zijn. Niet een beetje lijkend op, maar echt was. Heer Jezus. En dat is terug te vinden. Echt, dat is het grootste wonder door de Heer Jezus verricht. Zichzelf verkleinen. De mensen gelijk worden. En hij is hier op aarde gekomen om voor jou en voor mij, voor ons mensen die het helemaal verknoeid hadden, om daarvoor dat werk te gaan doen aan het kruis. Zich helemaal te geven, in de dood te geven. En niet een beetje een soort slachtofferrol aan te nemen, maar hij was het offer. Het offer. Voor God genoeg om jou en mij voor altijd te vergeven. En vanaf het moment dat jij de Heer Jezus hebt aangenomen, ik hoop dat dat gebeurd is, dat je gaat zeggen, Heer Jezus, dat is het wat u zo bijzonder maakt. U kwam hier op aarde om in mijn situatie, mijn schuld, mijn verkeerdheid, mijn prut te dragen en weg te dragen. En ik mag dat nu gelovig, als voor mij gebeurt, aannemen. Dan ben je een kind van God. En nu zegt de Bijbel, dan moet je oppassen dat je niet zelf hoogmoedig wordt en ook weer de eerste wilt zijn. Nou, u zegt, dat komt in Haarlem en de omgeving niet voor. Ik weet het wel, die stomme boeren daar uit het oosten en zo van het land, die tellen misschien van niet mee. Maar ik wil gewoon zeggen dat het bij ons wel voorkomt. Zou je het willen? Echt de eerlijke vraag. Zou je het willen? Zou je de minste willen zijn? Zou je de dienaar willen zijn? Zou je de knecht willen zijn? Zou je slaaf willen zijn? Zou je op de Heer Jezus willen lijken? Zou je hem willen etaleren? Niet doordat ik hem etaleer, kom ik in de hemel. Ik kom in de hemel omdat ik geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Aan het kruis van Golgotha heeft hij zijn werk gedaan, helemaal tot het einde toe. En dat werk heb ik mogen aanvaarden. Dat brengt de zaligheid, dat brengt voor mij de zegen in de toekomst. Niet mijn vertaling daarvan of mijn uitstraling daarover. Maar toch wordt er van mij gevraagd om dat toch te proberen. En ik wil zo graag dat dat gebeurt. En als ik doorga met het kijken naar de Heer Jezus zelf, dus even los van alle blinden, lammen, kreupelen, melaatsen, zelfs doden, dan kom je uit bij de Heer Jezus. Ook toen hij 12 jaar was, heeft hij een heel bijzondere, vind ik, een heel bijzonder wonder gedaan. Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Dat zeg ik maar tegen hen die de Bijbel een beetje kennen, dat de Heer Jezus dat op een bepaald moment te horen kreeg. Je bent ons, Maria en Jozef, ongehoorzaam geweest. We gaan weer terug met het reisgezelschap en je bleef in Jeruzalem achter. Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? En hij gaat met hen mee. Nou, hij was niet ongehoorzaam. Dat hadden ze moeten weten. En Maria wist het. Als er één spectaculair in verwachting is geraakt met een hele speciale boodschap van Gabriel, dan was dat Maria. Ze was het even kwijt. En ze zegt, je had ons gehoorzaam moeten zijn. En hij deed dat. En nu kunt u zeggen, ja, maar de Bijbel zegt dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij geleden heeft. Hebreeën 5, vers 8 bijvoorbeeld. Het is zo. Maar dat wil niet zeggen dat hij ongehoorzaam was. Hij is nooit ongehoorzaam geweest. Maar hij voegde zich in die nederige route. Weer een wonder. En hoe kunt u doorgaan als de Heer Jezus in Gethsemane staat en hij wordt gearresteerd. En hij noemt één keer zijn naam. Hij vraagt aan die soldaten, aan die groep mensen, wie zoeken jullie? Ze zeggen Jezus de Nazarener. Hij zegt, ik ben. Pats, alles op de grond. Je kunt je niet voorstellen wat dat is. En dan toch je handen uitstrekken en dan toch je laten arresteren, terwijl hij door één woord die hele soldatenmassa op de grond smijt. Dat gaat een keer gebeuren als hij komt uit de hemel. Dan vallen al die tegenstanders op de grond. Er blijft niemand staan. Alles lijkt verpulverd als hij zijn naam noemt. Alleen zijn naam, zijn wezen, zijn bijzondere eigenschappen. En toch zichzelf overgeven. Dat is de Heer Jezus. Dat is uw heiland. Dat is mijn verlosser. Dat is mijn Heer. Daar is hij in het paradijs waar Gijs nu naar kijkt. Ontbonden en met Christus zijn is verreweg het beste. Dat beleeft hij nu. Maar die heiland die zo zichzelf gaf. Dat is een wonder. U voelt het aan. Als je onterecht beschuldigd wordt. Onterecht misschien gearresteerd dreigt te worden. Als je op alle mogelijke manieren in discrediet wordt gebracht, terwijl je daar geen aanleiding voor hebt gegeven. Nou, hou je dan maar eens stil. Dat lukt ons niet. Dat is de Heer Jezus. Dat is de Heer Jezus. Nou, en hij wordt veroordeeld. Ik kan doorgaan, ik wil niet al te detailistisch verder. Maar zet hem maar naast Pilatus, daar, op die rechterstoel. Die zogenaamde lithostrotos plaats, weet u wel, de plaveisel waar recht gesproken werd. Daar is Pilatus. Weet u niet, zegt Pilatus, dat ik macht heb om u los te laten en ook macht heb om u te laten ombrengen, te laten geestelen? U zou die macht niet hebben als het niet van boven, zal ik het anders zeggen. U zou geen macht hebben, Pilatus, als ik dat niet aan u zou gegeven hebben. Vindt u dat geen wonder? Is dat geen wonder dat hij zich daar zo laat behandelen? Hij, voor wie alle knie buigt en alle tong belijdt dat hij Heer is, en alle engelen sidderen en alle engelen heilig, heilig, heilig roepen, dat hij zich zo overgeeft. En hij is veroordeeld. Ze hebben hem naar het kruis gebracht. De meest gruwelijke marteldood van toen. Dat is de Heer Jezus. Dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Dat zijn de wonderen van de Heer Jezus. En ik heb met u Romeinen 1 gelezen, heel bewust. Omdat dat ik graag kwijt wil. Ik wil u zo graag vertellen dat de Heer Jezus inderdaad gestorven is. Waarom? Nou, omdat hij het werk helemaal tot het einde toe volbracht had. Daar heeft hij jouw verkeerdheid, jouw zonden aan God beleden, alsof het zijn zonden waren. Alsof hij de schuld was van al die verkeerde constructies en die verkeerde gedachten en die verkeerde toestanden. Begraven in het graf. Komt een derde dag. U weet het, u kent die geschiedenis. U hebt het net achter u in het zogenaamde kerkelijke jaar is er aan gedacht. En nu is de Heer Jezus opgestaan. Hij is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Dat heeft een ander gedaan. Dat heeft de Vader gedaan. Maar hij is opgestaan in eigen kracht. Dat zei Romeinen 1. Hij is verklaard de Zoon van God te zijn. Het is duidelijk geworden dat hij de Zoon van God is. Hoe is dat duidelijk geworden? Door dodenopstanding. Helemaal nieuw. Wie kan zelf uit de dood opstaan? Hij. En dat is gebeurd. Ligt hij daar in een graf? Rotsholte. Misschien bent u ooit in de graftuin geweest in Jeruzalem. Heb u dat gezien? Bent u er wel in geweest? En het bordje gezien. Hij is niet hier. Hij is opgestaan. Hangt aan de buitenkant. Maar misschien heb u dat voor kennisgeving aangenomen. Maar hij is opgestaan. Zelf. Nou, als er dan toch van een groot wonder sprake moet zijn, daar op dat moment. Een geweldig wonder. Hij stond op uit het graf. Hij zelf deed het. En vanaf het moment dat dat gebeurd is, gaat Maria van Magdala daar naar binnen. U vindt het in Johannes 20, die prachtige teksten. En ze ziet daar een engel zitten aan de linkerkant bij het, waar het voeteneinde was van waar de Heer Jezus gelegen had. En een engel zit er aan de rechterkant waar het hoofd van de Heer Jezus zou hebben gelegen. En ik weet niet of u ooit op een Bijbelstudie geweest bent of dit is tot u doorgedrongen. Maar probeert u het dus één keer. Als je die omschrijving leest in Johannes 20, dan is het net alsof je bij het verzoendeksel staat van de ark van het verbond. Aan de ene kant een engel. En aan de andere kant een engel. Echt waar. Dan kijk je naar beneden. Dit is de plek waar hij gelegen heeft. Daar is het gebeurd. En dat prachtige tafereel laat zien dat er iemand is die verklaard is Gods zoon te zijn door dodenopstanding. Hij is herrezen. Hij leeft. Het werk is volbracht. En die Heer Jezus heeft nog een wonder gedaan door naar de hemel terug te keren. Dat ging zomaar. Dat betekent ook dat mensen die nu sterven in de Heer Jezus naar het paradijs gaan. Ze worden daar gebracht. Misschien wel door engelen gedragen en in de schoot van Abraham gelegd. Van de geschiedenis van de arme Lazarus. En misschien denkt u aan uw eigen sterven. Maar misschien denkt u wel, maar misschien sterven we wel niet helemaal. Misschien gaan we wel zelf. En dit wordt betwijfeld. Dit is natuurlijk volkomen onzin. Ja, we gaan sterven en er is een begrafenis of er is een ceremonie en er is van alles. Maar de Bijbel zegt dat het wel zo kan zijn dat wij, die nu nog hier leven, zomaar hetzelfde gaan meemaken als die dodenopstanding van de Heer Jezus. Dat we zomaar weggaan. Kom, zal de Heer Jezus roepen. En we gaan naar hem. We gaan naar hem die voor ons plaats heeft bereid. En als dat gebeurd is, dat plaats bereiden, dan kom ik je halen. De Heer Jezus heeft ervoor gezorgd dat Gijs nu bij hem is. En de Heer Jezus heeft ervoor gezorgd dat mijn vader en mijn moeder, je mag dat door Gods genade zeggen, ook daar zijn. En u hebt ook uw eigen namen. Zijn met Christus. Troost elkaar met deze woorden. Doe dat. Maar dan komt het moment dat hij ze daar allemaal vandaan roept. En zegt, kom, de doden in Christus zullen eerst opstaan. Alle die ons voorgingen zullen opstaan. Ze gaan naar de Heer Jezus. Hij brengt ze dan in het huis van de Vader. Met de vele woningen. U en ik zouden kunnen meemaken dat we niet sterven. Dat we zo naar hem zullen gaan. Opgenomen zullen worden. Weggehaald zullen worden. Dat wonder, dat maak ik mee misschien. En als ik het niet meemaak op de manier zoals ik het nu zeg, maar eerst zou moeten sterven, of zou mogen, ik weet niet hoe ik het zeggen moet hoor. In elk geval zou overlijden. Dan word ik daar waar die doden in Christus zijn opgewekt, dan maak ik ook dat wonder mee. Wij maken dat wonder mee. Maar dat is het wonder van de Heer Jezus. Dat is wat met hem zelf gebeurde. Hij is verklaard Gods zoon te zijn door dodenopstanding. Hij is straks verklaard Gods zoon te zijn door jou en mij te laten opstaan. Door ons daar te brengen waar hij is en waar hij plaats heeft bereid. Dat is dodenopstanding. En daaruit blijkt wie de Heer Jezus is. Namelijk God zelf. Verklaart Gods zoon te zijn. Dat is een wonder. En die wonderen gaan vandaag ook gebeuren. En ik wil niet negatief doen over andere wonderen. Dan ga ik het misschien, ik weet niet of ik het met jullie daarover ga hebben. Maar ik ga er wel over doorpraten. Over al die andere wonderen. Maar wij vinden vandaag het verlengen van onze benen of armen of, nou ja, een bepaald mankement dat we hebben, dat willen we graag wegzien gaan. Dat vinden we een wonder. Maar dit is wat ik vanmorgen graag als een wonder wil etaleren aan u. En u vertellen dat het te maken heeft met de Heer Jezus zelf. Met hem zelf. En daar word je blij van. En daar word je gelukkig van. En dat verandert je denken compleet. Ik hoop dat u daarvan geniet en dat u daar nog een keer aan terugdenkt. En dat u deze ochtend gebruikt om om uw geloofszekerheid te onderstrepen en vast te hebben. En als u de Heer Jezus niet kent, ja, dan hoop ik dat u ook vanmorgen luistert, meedenkt, maar ook een beslissing neemt om de Heer Jezus te leren kennen en om hem aan te nemen als je heiland en als je verlosser. Want zonder hem ben je reddeloos verloren. Wat zal een mens doen zonder Christus? Wat zult zonder Christus gij doen? Zingt een heel oud lied. En het is zo. De Heere zegene u. Ik wil daar graag voor danken. Ik heb begrepen dat ik mag zeggen of de muzikanten alvast naar hier komen. Maar ik ga eerst danken. Vader, dank u wel dat u ons hier vanmorgen zag. Ofwel live hier aanwezig in dit kerkgebouw. Ofwel thuis voor de buis. Ofwel als we later inschakelen. Misschien vanmiddag, misschien de komende dagen. Ook de uitzending alsnog beluisteren. We willen zo bidden dat dat wat we hier vanmorgen hebben beleefd met elkaar, dat dat doordringt tot ons hart en tot ons denken en dat dat ons ook verandert, dat het ons compleet op een heel ander spoor zet. We willen u danken dat gelovigen altijd, altijd in blijde verwachting zijn. Ze zien uit naar de Heer Jezus. Ze zien uit naar die wondere, heerlijke heiland, die wonderbare verlosser, onze Heer Jezus, die zelf zich verkleinde om ons die heel klein waren, eigenlijk nietig, een stofje aan een weegschaal, dat is een volk, nou, daar blijft helemaal niks van mij over dan, dat wij van dat kleine verhoogd zullen worden, tot heerlijkheid verheven zullen worden, bevorderd zullen worden tot heerlijkheid. We willen u danken dat dat voor dat dat ons voorland is. We willen u danken voor dit moment en bidden dat het stukje tekst uit Filippenzen 2 en Romeinen 1 ons bijblijft, de hele week bijblijft, misschien wel een beetje stuurt en onze gedachten ook richting gaat geven. We willen u bidden om een bijzondere doorwerking van uw Heilige Geest. We danken u voor dit moment en prijzen uw grote naam. Amen.